Adventkerk Antwerpen.
Samen onderweg.
Goedemorgen iedereen. Ik zie een aantal nieuwe gezichten, dus ik wens alle bezoekers van harte welkom in deze eredienst. We hebben ook een gastspreker, Jacob Engeleer. Ik wens u van harte welkom en ook uw echtgenote Anneke. Van harte welkom in onze kerk. Er zijn niet zoveel aankondigingen vandaag. In het krantje staat vermeld dat maandag 6 maart het kerkbestuur zou doorgaan. En als u daar onderwerpen voor zou hebben, mag u dat altijd meegeven. Dat mag u nog altijd doen, maar door een aantal afwezigen zal het kerkbestuur van 6 maart wel verzet worden naar een latere datum. En dan is het deze middag ook nog vonkjes en verkenners, dus alle jongeren worden straks boven verwacht voor de jeugd. Dan zou ik deze eredienst willen openen met Psalm 33, de versen 1 tot en met 5. Juich, rechtvaardigen, voor de Heer. De oprechten moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier. Speel voor hem op de 10-snarige harp. Zing voor hem een nieuw lied. Speel en zing met overgave. Oprecht is het woord van de Heer. Alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief. Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, onze Vader, we zijn u dankbaar, Heer, dat we hier vandaag in uw huis mogen aanwezig zijn om elkaar te ontmoeten, te spreken over u en te leren over u, Heer. We danken u dat we hier altijd in vrede mogen zijn en dat we hier rust kunnen vinden op Sabbat. We danken u voor alles dat u hebt gedaan voor ons in de afgelopen week en dat u ons hier hebt veilig gebracht. Wilt u ook bij de mensen zijn, Heer, die van thuis volgen, of dat het is door vermoeidheid of onmogelijkheid om hier te zijn of door ziekte. Wees bij deze mensen en sterk hen en laat hen weten dat we ook bij hen zijn in gedachten. Wilt u Jacob zegenen, Heer, in de woorden die ons zal brengen, dat hij ons mag raken in onze harten. We danken u voor alles, Heer, in Jezus' naam. Amen.
We willen samen zingen. Wij zijn hier gekomen en dat willen we graag opstaan.
Yeah. hier wel wat broers en zussen zitten? Wie heeft er broers en zussen? Ja, en hoeveel heb jij er?
Ik heb er twee.
Jij hebt er twee.
Drie.
Jij hebt er drie.
Eén.
Eén. Oké. Vandaag gaat het over Jozef. En Jozef, kijk, je gaat hem al zien op de PowerPoint. Als de PowerPoint er is. Jozef, die had heel veel broers. Hij woonde in het land Kanaan. Daar is Jozef, zie je? En weet je hoeveel broers die had? Ze waren wel met z'n 12 thuis. Oh, dat is veel. Kun je het voorstellen? In jouw slaapkamer nog een paar bedjes bij? Wel, ze waren met 12. En Jozef was bijna de jongste. Benjamin, zijn allerkleinste broertje, die was nog net iets jonger. Nu, Jozef die woonde dus bij zijn vader Jacob en zijn 11 broers. En hij woonde in Kanaan. Maar hij is wel terechtgekomen in Egypte. En hoe kwam hij daar? Dat ga ik jullie vertellen. Eigenlijk vonden de broers van Jozef hem helemaal niet zo leuk. Nee, ze vonden hem echt niet zo tof. Want hij was de lieveling van vader Jacob. En Jozef die had ook nog eens de gewoonte om alles te vertellen aan zijn vader als er iets met zijn broers was. Als ze iets stout hadden gedaan. Oeh, dat is niet zo leuk, hè? Ja, en zijn vader had hem ook nog een prachtige mantel gegeven. Zie je hem daar? Met al die kleurtjes. En hadden de broers ook een mantel gekregen? Nee, die hadden niks. Alleen Jozef, als lieveling, had een mooie mantel gekregen. En dan was er nog iets. Dromen jullie wel eens, 's nachts? Dromen jullie? Ja? Wel, weet je wat Jozef droomde? Hij droomde dat hij de baas zou worden van iedereen. En hij ging dat ook nog eens vertellen. Oei, vonden de broers dat leuk? Denk het niet, hè? Kleine broer die kwam vertellen dat hij de baas zou worden. Nee, dat vonden ze helemaal niet zo tof. En op een dag ging het helemaal fout. Jozef en zijn broers die moesten heel vaak op de geiten passen. En op de schaapjes. En op een morgen waren de broers al in het veld. En die waren al op de schapen en de geiten aan het passen. En ze zagen ineens in de verte Jozef aankomen. Oh, daar heb je die verwaande knul weer, zeiden de broers. Met het mooie kleed. Ha! En weet je wat ze toen deden? Ze zeiden, boh, als we eens van Jozef af zijn, dat zou tof zijn. En ze gooiden hem in een put. Oeh, dat is niet zo tof, hè? Ik hoop niet dat jullie dat ooit voor je broer, bij je broertjes of zusjes doen. Zeker niet doen. Ze gooiden hem in een hele diepe put en ze dachten, nu zijn we van Jozef af. Maar toen kwam er ook nog eens een grote karavaan langs. En toen dacht ze, oh, nog beter. Weet je wat? We verkopen Jozef aan deze mannen, aan deze kooplieden. Dat waren kooplieden met kamelen. En nu waren ze helemaal van Jozef af. Die kooplieden die namen hem mee naar Egypte. En Egypte, dat was een heel mooi, groot en rijk land. Met paleizen en piramides. Denk je dat Jozef het daar leuk vond? Voor Jozef was het daar eigenlijk helemaal niet zo leuk. Want hij was als slaaf verkocht. Hij was als slaaf verkocht aan Potifar. Zie je Potifar daar? Ja. Potifar, die was de lijfwacht van de farao. En Jozef had het daar helemaal niet zo goed. Oh, kom er maar bij. Hoe tof is dat dat jullie ook komen luisteren? Ja. We zijn over een verhaaltje over Jozef bezig. En Jozef was in Egypte. Nu, Jozef had het in het begin helemaal niet zo leuk hè, bij zijn baas Potifar. Maar na een tijdje veranderde dat. Want eigenlijk merkte Potifar dat hij wel op Jozef kon vertrouwen en dat Jozef eigenlijk best wel wat goede dingen deed. En op een keer vroeg de vrouw van Potifar aan Jozef om iets te doen. En eigenlijk was dat niet zo goed wat hij moest doen. En hij wou dat niet, want hij wist dat God dat niet goed vond. Dus hij zei, nee, dat doe ik niet. En de vrouw van Potifar die werd heel boos op Jozef. En die vertelde het aan haar man dat Jozef iets slecht gedaan had. Hij had dat helemaal niet gedaan. En Potifar, die werd heel boos. En die zei, oké, dan gaat Jozef de gevangenis in. En daar zat Jozef dan helemaal alleen. En hij had helemaal niks verkeerd gedaan. Maar in de gevangenis maakte hij vrienden. Daar zit hij bij mensen die hij leerde kennen en die zijn vrienden werden. En uiteindelijk kwam hij toch vrij. En het was zelfs zo dat hij het probleem van de farao kon oplossen. De farao die had veel dromen en die snapte zijn dromen niet. En Jozef kon dat oplossen. En hij werd zelfs onderkoning. Wauw! Jozef, die in de gevangenis had gezeten, die in de put was gegooid, die werd onderkoning. Hij trouwde met de dochter van Potifar. Hij kreeg 2 zonen, Manasse en Ephraim. En nu moet je weten, Manasse is niet zomaar een naam. Kennen jullie iemand die Manasse heet? Ik niet. Kennen jullie iemand? Nee, hè? Nee. En Manasse, dat betekent vergeten. Hij wou eigenlijk alle slechte dingen vergeten die er gebeurd waren. Dat hij in de put was gegooid, dat hij slaaf was, dat hij in de gevangenis had gezeten. Hij wou alles vergeten. En hij leefde eigenlijk heel goed. Totdat er hongersnood kwam. Er was hongersnood in alle landen. In Kanaan, in alle landen er rond. Alleen niet in Egypte. Want weet je, Jozef, die was heel slim geweest en die had ervoor gezorgd dat er, als er elke keer eten was, dat er een stukje werd bijgehouden. Hij had voorraadkamers vol met eten. En de mensen uit de landen rondom Egypte, die kwamen naar daar. Dus wie denk je dat daar ook naartoe kwam? Ja, de broers van Jozef, die kwamen naar hem toe om eten te vragen. Maar ze herkenden hem helemaal niet. En Jozef zag hen en ineens dacht hij weer aan alles wat ze hem kwaad hadden aangedaan. En hij werd best wel verdrietig. En weet je, als hij was onderkoning, dus hij kon ze heel gemakkelijk straffen. Denk je dat hij dat deed? Nee, dat deed hij helemaal niet. Want Jozef die wist zeker dat God het liever had dat hij dat niet zou doen. En dat hij zijn broers zou vergeven. God heeft heel graag dat mensen elkaar vergeven en dat ze weer verder samen kunnen als vrienden. Eigenlijk eindigt het verhaal wel heel mooi, hè? Wat zeg je? Ja, dat klopt, maar dat is een stukje verder in het verhaal. Heel goed van jou. Weet je, het verhaal eindigt heel mooi. Jozef was de onderkoning en hij zegt tegen zijn broers, ik ben het, ik ben jullie broer. Laten we alles vergeten wat er is fout gebeurd. En laten we als vrienden en als broers verder samenleven. En weet je wat? Ze omhelsden elkaar. En ook de vader van Jozef, Jacob, die ging weer naar Egypte. Die ging daar komen wonen. En samen leefden ze heel lang en gelukkig. Hoe fijn is het dat we zien dat er verhalen in de Bijbel zijn waar we leren om elkaar te vergeven. Zelfs al is er zoveel kwaad aan ons gedaan. Zo, dat was het verhaaltje voor vandaag. Jullie mogen naar boven en daar mogen jullie een plaat gaan kleuren en samen zingen. Tot de volgende keer.
Nu gaan we lezen van Genesis 39, vers 6 tot en met 9. Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe. Nu Jozef er was, bekommerde hij zich alleen nog om wat hij te eten kreeg. Jozef was knap en aantrekkelijk. Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn meester haar oog op hem vallen. Kom bij mij liggen, zei zij. Maar dat weigerde hij. Sinds ik hier ben, zei hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?
Ik lees u voor uit Lucas 6, vers 31. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. God zegene de lezing van zijn woord.
Kort, maar krachtig, zullen we maar zeggen. Dat laatste vers. Lieve mensen, hartelijk welkom in deze dienst van de Adventkerk in Antwerpen. Hier aanwezig en u thuis, die ook de dienst vanuit huis volgt. Van harte welkom. Ik wens u allen een gezegende Sabbat. Ik wens u allen een gezegende Sabbat. Dank u wel. Of moet ik gewoon zeggen, gezegende Sabbat, en dan zegt u het ook? Gezegende Sabbat. Kijk, dat klinkt al veel mooier. Harmonieus. Wat een zegenrijke gemeente is dit. Rijk aan zang en muziek en techniek. Prachtig. Dat is echt een rijkdom wat u bezit. En geweldig dat u het zo gebruikt. Met ook iemand die prachtig het kinderverhaal kan vertellen. Bij het vertellen van het kinderverhaal dacht ik, ik kan alweer naar huis. De preek is verteld. Mooi gedaan, dank je wel. Maar nee. Dank dat ik weer in uw midden mag zijn. Het is alweer heel wat jaren geleden. Ik denk dat het wel een jaar of 3, 4 geleden is dat ik door broeder Rudy van Moeren was uitgenodigd om hier een presentatie te geven over de Sabbatschool. Ezra en Nehemia ging dat boekje toen, dus u kunt wel terugkijken hoe lang dat geleden is. En ze zeiden van, kom je nog eens een keertje terug? Maar ja, toen kwam corona. 2 jaar stil. Ik weet niet, dat is hier toch ook zo geweest, hè? Ja, precies. En daardoor ook dat de techniek nog verder is uitgebuit ten gunste van iedereen die vanuit huis mee kan kijken. Een rijkdom. Jozef, de een na jongste zoon van aartsvader Jacob. Hij was nog maar 17 jaar oud toen hij door zijn broers wreed werd behandeld. Hij werd verkocht als slaaf aan een karavaan op weg naar Egypte. En ze namen wraak op zijn verwende status. Nou, zo net prachtig verteld in het kinderverhaal. Het was niet verstandig wat hij deed. Hij was een echte klikspaan. Hoe zeggen jullie dat hier? Klikspaan? Ja, hij was een echte klikspaan. De verhalen die de ronde deden over een aantal van zijn broers, die vertelde hij door aan zijn vader. Dat is niet verstandig. Wil je populair zijn, wil je populair worden, wil je aardig gevonden worden, moet je vooral niet klikken. Hij deed dat wel. 17 jaar oud. En vader Jacob, die deed ook iets heel onverstandigs. Hij trok hem voor. Zoveel kinderen. Elke ouder met meerdere kinderen weet dat je eigenlijk geen één van je kinderen moet voortrekken ten opzichte van de ander. En je zou zeggen, Jacob die heeft zijn lesje toch wel geleerd met Esau. Er moet geen voorkeursbehandeling zijn. Je moet gelijk zijn voor God. En toch doet hij het. En hij brengt daarmee eigenlijk zijn één na jongste zoon, waar hij heel veel van hield, in een penibele situatie. Hij gaf hem dat prachtige kleed, wat later ook aan prinsen werd gegeven. Met andere woorden, hij plaatste hem op een voetstuk. Ja, dat viel toch echt in totaal verkeerd water bij zijn broers. En zij namen wraak op zijn verwende status. En dan droomde hij ook nog eens. Hij plaatste zichzelf in het midden van het gezin, in het centrum. En alles draaide om hem. Dat had hij immers gedroomd. Maar hij ging het ook nog eens vol trots, ging hij dat vertellen. Luister nou toch eens wat ik gedroomd heb. Ja, en de broers werden alsmaar bozer. meer kwaad op hem. En ze wilden van hem af. En die droom die hij had, dat hij het centrum van het universum zou worden, het centrum van het gezin, de koning, waar zelfs vader en moeder voor zouden buigen. Ja, dat die droom die hij had, die werd vooralsnog een nachtmerrie. Hij werd verkocht als een slaaf. Ja, dat had hij toch echt niet gedroomd. Dat was niet zijn droom. En hij zag zijn droom in duigen vallen. En thuis komen die andere broers met de boodschap, alsof hij zou zijn verscheurd door een wild dier, door een roofdier. En met dat verhaal, met deze daad van die broers, richten ze zoveel verdriet aan bij vader Jacob dat hij ontroostbaar is. Ontroostbaar. Al die jaren dat hij er geen weet van heeft dat zijn zoon eigenlijk nog leeft en hij maar denkt, leeft in de veronderstelling, mijn dierbare zoon Jozef is dood, verscheurd door een roofdier. En wat te denken van Jozef, Jozef zelf, was nog maar 17 jaar oud. Wie hier is 17 jaar? Niemand. Wie zit er dicht bij de 17? Niemand. Oh, daar. Ik zie daar een heel voorzichtig vingertje, dicht bij de 17. Dan kun je nagaan hoe jong dat is. 17 jaar. En 17 jaar door je broers gewoon verlaten worden en weggerukt worden uit je familie, uit je land en verkocht worden op weg naar een ander land. Wat moet dat met hem gedaan hebben? Wat zou er door zijn hoofd zijn gegaan? Wat kies jij in dat soort situaties van tegenslagen? Nou, over kiezen gesproken, Jozef die had niet veel keus. Hij werd dus als slaaf verkocht op weg naar het buitenland. Een vorm van mensenhandel, zouden wij nu zeggen. Dat gebeurt helaas nog altijd. Dat sommige mensen dik verdienen aan het verhandelen van andere mensen. Verschrikkelijk. En helemaal verschrikkelijk als je bedenkt dat dit gebeurt binnen zo'n familie. We hebben zo net een prachtig lied gezongen. Mooi gekozen. Heel mooi gezongen. Broers en zussen. Dit wil je elkaar niet aandoen. Die broers deden het hem wel aan. Hij werd verkocht als mens verhandeld. Namelijk tegen zijn wil in ver weg in het buitenland te worden gestationeerd. Op een plek waar hij niet naar heeft gesolliciteerd, maar waar hij wel werd neergezet. Hij had geen rechten, alleen maar plichten. Wat een traumatische ervaring moet dat voor Jozef zijn geweest. En je vraagt je af, hoe gaat Jozef hiermee om? Hoe zal het hem verder vergaan? Gaat hij verder door het leven vol haat en wrok richting zijn broers? Welke keuzes gaat hij maken in het leven dat hem staat te wachten als jonge jongen van 17 jaar. Nou, eenmaal in Egypte aangekomen, wordt hij verhandeld als slaaf en komt hij bij Potifar terecht. Potifar koopt hem. Potifar, de commandant van de lijfwacht van farao. Een man van status, van aanzien. En die koopt hem. En vanaf dat moment is Jozef iemands bezit. Nou, ik weet niet wat u bij dat woord bedenkt of denkt. Stel je voor dat je iemands bezit bent, dat je het bezit bent van je buurman of je buurvrouw. Dat betekent dat jij helemaal geen rechten meer hebt, dat je alleen maar plichten hebt die je moet doen. Diegene die jou in bezit heeft, die kan doen en laten met jou wat hij wil. Verschrikkelijk moet dat zijn. Geen vrijheid. Maar het verhaal van Jozef leert ons dat God altijd bij hem is. God met die prachtige naam, ik ben die er zijn zal, ik zal er zijn, was ook daadwerkelijk in het leven van Jozef aanwezig en liet hem nooit alleen, verloor hem niet uit het oog. Jozef bleef onder Gods aandacht. Weliswaar een slaaf, maar altijd bleef Jozef de vrijheid behouden om te kiezen. Namelijk om te kiezen hoe om te gaan met de situatie waarin die is beland. Hoe zit dat met u? Als u in een nare situatie terecht bent gekomen, wat kies je dan? Kies je de route van haat en wrok, van het je eigen gelijk halen, of kies je iets anders? De nadruk in het verhaal ligt in eerste instantie vooral op de loyaliteit van God, de trouw van God aan Jozef. Hij die altijd bij hem was, die hem bijstond. Hij liet hem niet aan zijn lot over, maar ging altijd met hem mee. Met als gevolg dat Jozef succesvol was en in het huis van zijn meester mocht werken. Jozef deed zijn werk goed en hij was betrouwbaar, integer, oprecht. En dat is belangrijk dat we ons dat realiseren. Dat hoe jij wordt gezien en wat je doet in het leven van alle dag, dat dat uitstraling heeft op de mensen om je heen. Hoe zien de mensen in jouw omgeving jou? Hoe kijken je collega's naar jou? Hoe kijken je medestudenten of medescholieren naar jou? Hoe kijken je familieleden naar jou? Hoe kijken je buren naar jou? Welke uitstraling heb jij in jouw omgeving? En dat moet je niet onderschatten, dat je die uitstraling hebt. Jozef die had een positieve instelling en daarmee ook een zeer positieve uitstraling. En dat was Potifar dus ook opgevallen. Dit moest wel door zijn God komen. Potifar kon niet anders dan concluderen dat de aanpak van Jozef door de Heer werd gezegend. Jozef bleek dan ook een lot uit de loterij. Alles wat zijn handen aanpakte, alles wat hij besloot en wat hij deed, veranderde in goud, bij wijze van spreken. Had alleen maar zegeningen tot gevolg. Met als resultaat dat Potifar hem niet alleen in zijn huis aanstelde, maar ook nog eens als zijn persoonlijke bediende aanstelde. Jozef die zou ook heel anders hebben kunnen kiezen in deze situatie. Hij had heel anders kunnen reageren. Hij had de zegen van God ook in de wind kunnen slaan door bij de pakken neer te gaan zitten en teleurgesteld te zijn door wat de broers hem hadden aangedaan. En vol haat en wrok maar gaan zitten kniezen van ik wil dit niet. En maar te focussen op dat negatieve wat hem was overkomen. Maar Jozef koos daar niet voor. Dat deed hij niet. Harold Kushner was een, ik weet niet of hij nog altijd de rabbijn is, of hij nog altijd in functie is, of dat hij inmiddels met pensioen is. Hij is nog altijd in functie. Johan die knikt en Johan geloof ik. Ja, Harold Kushner. Die heeft namelijk in de jaren 80 van de vorige eeuw een heel mooi boekje geschreven. En wellicht kent u dat boekje. Als het kwaad goede mensen treft. Niet als het kwaad slechte mensen treft. Want daar hebben we over het algemeen niet zoveel moeite mee. Dan denk je van ja, boontje komt om zijn loontje of daar heb je om gevraagd. Nee, als het kwaad goede mensen treft. Hij schreef dat boekje omdat hij en zijn gezin een hele nare ervaring ondergingen. Hij en zijn vrouw kregen een zoon, Aaron. En toen hij 3 jaar oud was, werd daar een ernstige ziekte geconstateerd bij hun zoon, Aaron. De ziekte progeria. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een ziekte waarbij een kind heel snel veroudert. En binnen no time was Aaron een oud, verschrompeld mannetje. En had ook een dodelijke afloop. Op 14-jarige leeftijd overleed Aaron, veel te jong om te sterven. Geen ouder wil zijn kinderen overleven. Maar Harold Kushner en zijn vrouw overkwam het. En in dat boekje zegt hij, nou kun je de vraag stellen die je heel vaak hoort wanneer er tegenslagen zijn in je leven. Nou kun je natuurlijk de vraag stellen, waarom overkomt mij dat nou? Of waar heb ik dat nou aan verdiend? Maar dat zijn niet zo zinvolle vragen. Waarom overkomt mij dat nou? Meestal krijg je er helemaal geen antwoord op. En waar heb ik dat aan verdiend? Dat heb je helemaal niet verdiend. Zo zit het leven soms in elkaar, dat jou dingen treffen die jij niet verdient. En waar je ook niet om hebt gevraagd, maar die je wel overkomen. Zo'n jochie, geboren met progeria. Die had nog helemaal niks gevraagd. Hij werd geboren en hij had het al. En zijn ouders ook niet. Dus vragen waarom overkomt mij dit nou? Of waar heb ik dat aan verdiend? Ja, dat zijn niet de beste vragen die je kunt stellen, concludeerde Harold Kushner. Hij zei, wat je beter kunt vragen is, nu ik in deze situatie terecht ben gekomen, hoe ga ik ermee om? Wat doe ik ermee? Hoe overleef ik deze situatie? En ik kan me zo voorstellen, het verhaal vertelt het ons niet. Maar wellicht dat Jozef ook zo heeft gedacht. Nu ik in deze positie terecht ben gekomen, hoe ga ik ermee om? En Jozef die koos ervoor om er wat van te maken. En hij kreeg dan ook heel snel promotie in het huis van Potifar. Hij werd dus zijn zaakwaarnemer. Met uitzondering van de menukaart voor het avondeten regelde hij werkelijk alles wat in huis en omstreken te regelen was. En de Heer zegende hem en Potifar omwille van Jozef. Jozef die had bijzonder veel doorstaan. En toch komt hij hier goed terecht. So far, so good. Dus toch een happy end? Je zou zeggen dat deze Jozef wel een happy end zou hebben verdiend. Maar weet u, lieve mensen, het doen van het goede is geen garantie dat het je altijd maar goed blijft gaan. We zeggen wel eens, en zegt u dat hier ook, wie goed doet, goed ontmoet. Dat is lang niet altijd het geval, want hij deed hier heel goed. Maar in plaats van dat hij blijvend gezegend werd, trof hem wel degelijk ook nog steeds het kwaad. Behaalde resultaten in het verleden, wordt er wel eens gezegd, zijn geen garantie voor de toekomst. Hij deed goed, maar bleef het ook zo. Het eerstvolgende wat de Bijbelverteller ons meedeelt in het verhaal is de volgende zin. Jozef was heel knap en aantrekkelijk. Tegenwoordig zouden we zeggen, het was een lekker stuk. Hij zag er goed uit, een goede hunk, prachtige kerel om te zien. Maar weet u, als een Bijbelverteller iets vertelt over het uiterlijk van een van de personages in het verhaal, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Als wij nu een roman lezen, een boek uit deze tijd, dan is het heel gebruikelijk dat een auteur de personages uit en ten treuren beschrijft. Blauwe ogen, blond haar, prachtig persoon. De omgeving wordt uitgebreid omschreven, bladzijde lang. En je denkt, ga nog maar eens door met het verhaal. Nee, maar dat is gebruikelijk in een roman van nu. In een Bijbelverhaal niet. Als een Bijbelverteller ons meedeelt iets over het uiterlijk van een persoon, dan heeft hij daar een hele duidelijke bedoeling mee. Jozef was heel knap en hij zag er goed uit. Maar iets zegt ons, dat is misschien wel een introductie, een inleiding met een randje. Als Jozef op een dag aan het werk is in het huis van Potifar, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een soort soapserie. In Nederland heb je een soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Kennen jullie die hier? Zijn er mensen die Goede Tijden, Slechte Tijden kennen? Zijn er vergelijkbare soapseries in België? Ja, vast wel, hè? Ja, oké. Nou, in ieder geval, het lijkt wel alsof er alle ingrediënten aanwezig zijn voor een soapserie. Dat Jozef knap en aantrekkelijk was, dat was de vrouw van Potifar ook opgevallen. En dan staat er, ze liet het oog op hem vallen. En ze zei, kom bij me liggen. En nu moet je opletten hoe Jozef reageert, en dat vertelt hij heel mooi in het kinderverhaal. Hij zei niet zoiets van, ja, weet je, best wel jammer nou, want ik heb wel zin in een avontuurtje, maar het mag nou eenmaal niet. Nee, dat kwam niet eens in hem op. Wel, nee. Jozef weigerde dit pertinent. En dat was niet uit een of andere houding van preutsheid of zo, dat hij dat niet durfde of niet wilde, of niet, niet wilde wel degelijk, maar dat hij dat niet zou kunnen. Nee, deze pertinente weigering kwam voort uit een hele bewuste keuze. Kijk maar naar zijn motivatie. Hij zegt, mijn baas heeft volledig vertrouwen in mij en alles hier in huis mag ik namens hem regelen en beheren. Maar er is één uitzondering. En dat bent u, mevrouw. U bent namelijk getrouwd en dat respecteer ik. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en kunnen zondigen tegen wie? Tegen God. Dat laatste, dat zondigen tegen God, dat is het geheim achter de opstelling van Jozef hier. Want zijn weigering komt dus niet voort uit een of andere heldhaftigheid van kijk mij nou eens dit, deze verleiding weerstaan, wat goed van mij. Hè? Nee, Jozef houdt heel nadrukkelijk rekening met God. Met hem, met God die die prachtige naam heeft, ik zal er zijn. En die voortdurend in het leven van Jozef aanwezig is. En dat wilde hij niet beschamen. Hoe zou die in vredesnaam deze God die altijd voor hem klaarstaat, ook wanneer het leven tegenzit, kunnen beschamen en kunnen zondigen tegen God door vreemd te gaan? Nee, hij weigerde dat pertinent. En ook hier had Jozef kunnen denken, ach, mijn broers hebben mij bedrogen, waarom zou ik eigenlijk mijn best doen? Maar Jozef gaat niet vol zelfmedelijden, maar doen waar hij zin in heeft. Hij onderneemt geen poging om het kwaad met kwaad te vergelden, maar hij neemt juist een poging, onderneemt de poging door het kwade met het goede te overwinnen. Hij gaat niet in op de avances van de vrouw van Potifar. Maar daar blijft het helaas niet bij voor hem. De vrouw van Potifar zet haar verleiding kracht bij en voert de druk zo hoog op dat er haast geen ontkomen meer aan is. Ze zal hem hoe dan ook hebben. Ze blijft het proberen, dag in, dag uit. Tjonge, wat moet dat lastig voor hem zijn geweest. Maar Jozef blijft resoluut bij zijn weigering. Hij doet het niet. Maar dan besluit ze tot een ultieme poging. Dan moet Jozef wel toegeven, zo lijkt ze te denken. Als Jozef op een dag aan het werk is en er is niemand in de buurt, grijpt ze hem bij zijn kleed en ze zegt, kom bij me liggen. Jozef, die heeft blijkbaar iets met kleden. Daar bij die put waar Jozef bij zijn broers aankomt, wat doen die broers met dat bovenkleed van hem? Die rukken dat van zijn lijf, ze smijten hem in de put. En hier gebeurt iets vergelijkbaars. Zij rukt het misschien nog net niet van zijn lijf, maar ze houdt het wel zo stevig vast dat er voor hem geen ontkomen aan is. Maar Jozef die twijfelt geen moment. Hij gaat er vandoor en het kleed blijft bij de vrouw van Potifar achter. En zo gaat hij weg zonder bovenkleed. Naakt, kwetsbaar, vernederd. Want dat is het. Om zo vernederd te worden. Maar wel met opgeheven hoofd. Want de keuze die hij heeft gemaakt om weg te vluchten van dat kwaad, terwijl hij eigenlijk maar een slaaf is, dat is de juiste keuze. Daarmee kiest hij voor God en trouw aan God. En eigenlijk ook trouw aan zijn meester Potifar. Nou, nu Jozef de juiste keuze heeft gemaakt, zou je misschien verwachten dat hij voor zijn goede keuze wordt beloond. Wie goed doet, goed ontmoet. Maar niets is minder waar. De vrouw van Potifar is door de weigering van Jozef getergd. Ze is in haar eer aangetast en ze is furieus. En wat nu volgt, dat zou voor Jozef wel eens veel lastiger hebben kunnen zijn, die hele periode van verleiding. Dit was nog veel lastiger voor hem. Want wat doet de vrouw van Potifar? De vrouw van Potifar die draait het verhaal om. Ik weet niet of u wel eens te maken hebt gehad met echte daders. Daders die willens en wetens u proberen te vangen. Of wat je ook wel in verhalen hoort die gaan over huiselijk geweld of incest. Daders die dat soort vreselijke dingen doen, die hebben soms de neiging om de rollen om te draaien. Ze maken van het slachtoffer de dader en ze maken van zichzelf het slachtoffer. En dat is precies wat de vrouw van Potifar hier ook doet. En hij heeft geen weerwoord. Wat zegt ze? Ze draait het hele verhaal om. Ze zegt, nou mooi is dat, hè. Hij moest zo nodig, hij is dan Potifar, haar man. Ook dat nog eens, hè. Ze beschuldigt als het ware haar man Potifar. Hij moest zo nodig een Hebreër in huis halen om zich met ons te kunnen vermaken. Die man is mijn kamer binnengedrongen en hij wilde bij me komen liggen. Maar ik begon hard te schreeuwen en toen hij dat hoorde, ging hij er vandoor en liet zijn kleed bij mij achter. Ja, ja. En als Potifar thuis komt, vertelt ze dat hele verhaal ook aan hem. En van Potifar lezen we dat hij woedend werd. Nadat hij dit relaas van zijn vrouw heeft aangehoord en vervolgens liet hij Jozef oppakken en in de gevangenis gooien. Twee opmerkingen bij dit gedeelte uit de Bijbel. Allereerst, wat voor een straf zou een slaaf normaliter krijgen als hij zich zou vergrijpen aan de baas, aan de vrouw van de baas. Wat denkt u? Doodstraf. Dat denk ik ook. Ja, doodstraf. Gebeurt niet. En staat er ook heel nadrukkelijk in de tekst op wie die nou boos was? Hij werd woedend bij het horen van het verhaal. Op wie was die nou eigenlijk kwaad? Of waarom was hij nou eigenlijk kwaad? Was hij kwaad omdat hij Jozef zou verliezen, de lot uit de loterij die alles voor hem veranderde in goud? Als hij hem zou laten ombrengen, dan was hij hem zeker kwijt. En zijn vrouw publiekelijk te schande maken, dat lijkt me ook geen oplossing. Dus lijkt het alsof Potifar een soort tussenweg zoekt. Hij laat hem in de gevangenis zetten. Weliswaar de gevangenis van Farao, daar wil je ook niet in, maar dat doet hij wel. Jozef gaat de gevangenis in. Nou, Jozef, daar zit je dan met je goede gedrag. Wie goed doet, goed ontmoet. Je rechtvaardige handelwijze heeft je helemaal niets opgeleverd. Integendeel, je bent weer helemaal terug bij af. Sterker nog, je bent verder van huis dan ooit. Eerst zit je in de put, word je verkocht als slaaf en nu zit je ook nog eens in de gevangenis van de farao. Is dit nu wat je opschiet met het doen van het goede? Is dit nou de beloning voor al je goede gedrag? Is dat het lot wanneer je trouw bent aan God en loyaal naar je medemens? Waarom zouden we überhaupt goed doen? Waarom doet u goed? Waarom zou je goed doen als het keer op keer wordt beloond met dank voor dank? Dat het niet oplevert wat je eigenlijk had gehoopt dat het zou opleveren. Waarom zou je goed doen als er niet per definitie een beloning tegenover staat? Heeft God niet gezegd in Deuteronomium 28, dat hoofdstuk over de zegen en de vloek, dat wanneer je hem gehoorzaamt, je wordt gezegend. Nou, een mooie zegen is dat, in de gevangenis gegooid worden. En daar heeft hij niet zomaar een paar dagen gezeten. Jaren gingen voorbij. Die vragen, waarom zou je überhaupt goed doen, en waarom zou je goed doen als daar niet direct iets van een beloning tegenover staat, dat zijn vragen die ons zelf, waarmee we onszelf bevragen naar onze motivatie. Waarom doe je goed? Waarom doen we goed? Waarom zijn we trouw, loyaal naar onze medemens? Waarom zijn we trouw aan God? Doet u goed omdat u graag in het hiernamaals wil zijn? Doet u goed omdat u straks in het koninkrijk wil zijn? Of doe je goed omdat je het koninkrijk van God hier in dit leven zichtbaar wil maken? Ik zelf zou voor dat laatste kiezen. Ik doe niet goed om straks een cadeautje te krijgen. Ik doe goed omdat God van me vraagt goed te zijn en dat ik geschapen ben naar zijn beeld en gelijkenis. Ik wil graag samen met u het koninkrijk van God vormgeven in het leven van alle dag. Dat wanneer de mensen om ons heen, wanneer ze ons zien, wanneer ze ons het goede zien doen en voor het goede zien kiezen, ondanks tegenslagen, dat ze God gaan leren kennen als de schepper van hemel en aarde. En ook de herschepper van straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in die tussentijd we ons richten op het hiernumaals. Niet alleen het hiernamaals, maar vooral het hiernumaals waar we samen met elkaar beeld van God willen zijn. En het koninkrijk van God duidelijk willen maken. Hier hebben we een taak. Niet omdat we er iets voor krijgen, maar omdat we het willen doen en wie we zijn. Kind van God, zijn beeld en gelijkenis. Nou, uit dat hele verhaal van Jozef kunnen we opmaken dat het trouw zijn aan God, aan het doen van het goede, geen garantie is voor een rimpelloos leven. Het is geen garantie voor dat het ons altijd maar goed blijft gaan. Hadden we bij het verraad van zijn broers nog enigszins het idee dat Jozef toch ook wel een beetje vervelend was met dat klikken en dat vader Jacob hem vooral niet had moeten voortrekken. Hier in dit verhaal, wat we vandaag hebben gelezen over de vrouw van Potifar, doet Jozef niks verkeerd. Alles wat hij doet is goed. En toch belandt hij in de gevangenis. En toch, hè, ook in de gevangenis zit Jozef niet bij de pakken neer. Ook daar zegent God hem. En de bewaker krijgt vertrouwen in Jozef en geeft hem de leiding over zijn medegevangenen. En net als bij Potifar heeft de bewaker geen omkijken naar wat Jozef doet en wat hij hem heeft toevertrouwd. Want alles wat Jozef ter hand neemt, verloopt voorspoedig. Die Jozef, toch een door God gezegend mens, ook daar in de gevangenis. En vele jaren later zingt de psalmist die beroemde psalm 23. Welk is dat? De Heer is mijn herder. Ja, precies, de Heer is mijn herder. En in het vierde vers zingt David: zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik ben niet bang, want u bent bij mij. Dus die diepe dalen van duisternis, die zijn er dus. Die zijn er. Daar ontkom je niet aan in het leven. Soms heb je er misschien om gevraagd omdat je iets doms hebt gedaan. En soms heb je er helemaal niet om gevraagd. Je zou maar in Turkije en Syrië wonen en met gezinnen al worden weggevaagd als het gevolg van de aardbeving. Die heb je er niet om gevraagd. Of jij bent als enige overlevende van de ellende die je daar hebt gezien. Hoe getraumatiseerd moet je zijn? En welke keuzes maak je dan? Hoe ga je je leven verder invullen? Kies je ervoor, blijf je ervoor kiezen om het koninkrijk van God zichtbaar te maken? Of laat je je te neerslaan door alle verdriet en tegenslagen die je leven kent? En we komen nogal wat tegenslagen in ons leven tegen. Tegenslag, zo leert ons het verhaal van Jozef, tegenslag in ons leven betekent niet dat God er niet is. Dat zeggen mensen ook wel eens, hè? Waar is die God nou? Hij is er en hij blijft er. En hij blijft ook altijd oog voor je houden. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat je hier als gemeente samenkomt. En dat je gemeente bent. Dat is de meerwaarde van gemeente zijn. Je hebt oog voor elkaar. De ene keer zit jij in de put en dan is zij er voor jou. De andere keer zit zij in de put en dan ben jij er voor haar. En zo ben je er altijd voor elkaar. Blijf naar die gemeente komen. Het is zo ontzettend belangrijk om het koninkrijk van God hier op sabbatmorgen vorm te geven, maar zeker ook in de andere dagen, op de andere dagen door de week. En als er dan tegenslagen zijn, God blijft aanwezig. Maar het omgekeerde geldt ook, dat als op enig moment in jouw leven God jou rijkelijk zegent en je denkt, geweldig, je kunt God danken op je knieën dat hij voor jou aanwezig is en dat je rijk gezegend wordt. Die zegen die je op enig moment hebt in je leven, dat is geen garantie dat het je altijd maar goed blijft gaan. De vraag is, hoe ga je ermee om? Wat kies jij? Welke keuzes maak je wanneer het leven je tegen zit? Kijk, op God vertrouwen, op het leven vertrouwen, wanneer het je goed gaat, is helemaal geen kunst. Het gaat je geweldig. Je ziet er geweldig goed uit. Ik zie hier allemaal mooie mensen. Jullie hebben geen extreme makeover nodig. Je ziet er mooi uit zoals je eruit ziet. Misschien heb je een hele goede woning, prima hypotheek of een niet al te hoge huur. Of je hebt lieve mensen in je omgeving die het allemaal goed gaat. En het kan je goed gaan in het leven, waar je heel dankbaar voor moet zijn. Maar als het leven tegen zit, als die baan van je wordt afgenomen, als ineens je gezondheid het laat afweten en je ziek wordt, wat dan? Welke keuzes maak je dan? Leef je dan nog steeds vanuit vertrouwen? Blijf je dan nog, zoals Jozef, vertrouwen op de Heer en zijn aanwezigheid te midden van ellende? Kushner, die zijn zoon aan die vreselijke ziekte verloor, die zei: als het kwaad jou treft, jij, goed mens, vraag je dan niet af: waar heb ik het aan verdiend? Want dat heb je niet. En vraag je ook niet af: waarom moet mij dat nou treffen? Krijg je toch geen antwoord op. Maar stel jezelf de vraag: nu mij dit is overkomen, hoe ga ik ermee om? Hoe reageert Jozef? Hij blijft kiezen voor het goede. En hij blijft zichzelf inzetten om het koninkrijk van God daar, ook als slaaf, ook in de gevangenis, vorm te geven. Hij kiest voor het goede. Wat kies jij? Amen.
We willen met elkaar een nieuw lied zingen. Dat heet Ik kies vandaag. En dat is wel een makkelijke meezinger, denk ik. Dus ik wil vragen of u op wil gaan staan. En probeer gewoon lekker mee te doen met ons.
Ik kies vandaag.
Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed. Goede God, liefdevolle Vader, zo mogen we u aanspreken. U die goed voor ons bent en als een liefdevolle ouder naar ons omkijkt, met die prachtige naam, ik zal er zijn. U verliest ons nooit uit het oog, u houdt meer dan een oogje in het zeil. U gaat met ons mee, wanneer het leven mee zit, maar u bent zeker aanwezig wanneer het leven tegen zit. We zijn u dankbaar voor uw goedheid en uw trouw, uw liefde, uw genade. We zijn u dankbaar voor uw vergeving. Dat wanneer wij fouten begaan, en Heer, we begaan fouten en dat spijt ons. Het spijt ons als we uw pijn doen en elkaar pijn doen. Vergeef ons dat, Heer, en help ons om keer op keer weer op te staan en door te gaan te bouwen aan uw rijk van liefde en vrede, recht en gerechtigheid. Ga met ons mee, dat we de zegen van de Sabbat blijven ondergaan. Ga met ons mee straks in de nieuwe week, dat het licht wat we van u ontvangen, uw aanwezigheid mogen vertolken in het leven van alle dag door het te zijn voor die ander. We zijn u dankbaar voor uw Zoon Jezus, voor dat wat hij voor ons heeft gedaan. We zijn u dankbaar voor toekomstperspectief. Een goed vooruitzicht, nieuwe hemel, nieuwe aarde, waar gerechtigheid, liefde en vrede woont. Maar bovenal dat we blijvend met u mogen zijn. In Jezus' naam. Amen. Gaat u dan heen in vrede en ontvang de zegen van God. De Heere zegende u en behoede u. En de Heere laat het licht van zijn gezicht over u stralen en zij u genadig. En de Heere keren zijn gezicht vol liefde naar u toe en geven u vrede. Amen.